Ik ben zo op weg gegaan, weg van huis en zonder baan. Ik word getrokken door iets groters dan mezelf. Ik wil lopen totdat ik mijn hart en hoofd heel helder heb. En ik volg daarbij de zachte stem in mij. En al zie ik niet een helder pad, ik luister trouw. Ik neem één stap tegelijk en ik volg waar ik van hou. En het is natuurlijk nooit een rechte lijn, maar ik ben klaar. Ik ben klaar om hier te zijn. Om hier te zijn, om hier te zijn. Om hier te zijn, om hier te zijn. Ik vind de sleutel tot mijn hart zo geniaal en ga van start. Voel wat komen gaat en al dat trekt aan mij. Ik word gedreven door een droom, ook al klinkt dat misschien sloom. Ik wil niet dood met alles verstopt in mij. En al zie ik niet een helder pad, toch ben ik trouw. Ik neem één stap tegelijk, al gaat mijn hart hier door het slijk. En het is natuurlijk niet één rechte lijn, maar ik ben klaar. Oh ja, ik ben klaar om hier te zijn. Om hier te zijn, om hier te zijn. Om hier te zijn, om hier te zijn. Ben ik nooit alleen op zich. Er is altijd mijn verlangen naar het licht, de fluisteringen van mijn ziel. En al zie ik niet een helder pad, ik luister trouw. Ik neem één stap tegelijk en ik volg waar ik van hou. En het is natuurlijk niet één rechte lijn, maar ik ben klaar. En al zie ik niet een helder pad, ik luister trouw. Ik neem één stap tegelijk, leg mijn hart hier neer voor jou. En ik loop natuurlijk niet één rechte lijn, maar ik ben klaar, klaar, ik ben klaar, ik ben klaar om hier te zijn.
Deel 1. Congo en de herinnering aan wie ik wil zijn. Voor mij staat Josephine. Ik zie een doorleefde, statige zwarte vrouw van middelbare leeftijd. Gekleed in kleurige Congolese kleding. Een mooi gevormde aanwezige jurk met een hoofddoek en ik zie trots in haar houding. Ze houdt gepaste afstand. En aan de andere kant probeert ze me tegemoet te komen. Ik ben er zeker van dat ze de lichte paniek in mijn ogen kan aflezen over waar ik ben beland en wat er hier van mij verwacht gaat worden. Ik ben onlangs aangekomen in mijn nieuwe woonplaats in Congo, Congo-Brazzaville. Op het kleine vliegveld in het kustplaatsje Pointe Noire loop ik met 12 koffers en 3 verfomfaaide kinderen het vliegtuig uit, zo de landingsbaan op. Het tropische klimaat valt als een warme deken om me heen. De warmte zorgt ervoor dat de geuren uit zowel de bodem, de aankomsthal als de mensen vrijkomen. Het ruikt er naar een exotische broeierigheid. Ik word me akelig gewaar van mijn onuitwisbare opvallende uiterlijk. Het lijkt of iedereen naar me kijkt met een blik van: wie is deze witte vrouw? Iedereen wil me een lift aanbieden of geld met me wisselen. Als ik in de auto zit, dan zie ik om me heen mensen die langs de weg hangen, die sigaretten proberen te verkopen, beltegoed, fruit, houten beelden, lelijke plastic meuk. Ik zie allerlei gebouwtjes of huizen die nooit lijken te zijn afgemaakt. En alles lijkt zonder vooropgezet plan te zijn neergezet. En alles is stoffig en heeft de kleur beige. Alles is beige. De weg is beige, het zand is beige, de gebouwen zijn beige en oud. Pointe-Noire is de tweede grootste stad in Congo. De economie is gecentreerd rondom westerse bedrijven die er komen voor olie, diverse soorten ijzererts in de grond, vis of om bier te maken. Congo-Brazzaville is een land dat 8 keer zo groot is als Nederland, maar met 4 keer zo weinig inwoners. Wat kom ik hier eigenlijk doen? Met wie ga ik hier leven? Wie ben ik hier? Voor mijn partner ligt zijn functieomschrijving klaar op het bureau dat hij gelijk kan innemen met de collega's die hij hierin zal ontmoeten. Mijn partner zal gelijk onderdeel zijn van een heus organogram. Hij weet grotendeels wat er hier van hem verwacht wordt en wie hij hier zal zijn. Ik ben hier ook niet voor een korte vakantie. Maar wat er voor mij in petto ligt, zal ik zelf moeten ontdekken. Josephine wil heel graag van mij weten wat zij hier bij ons komt doen. En ik probeer haar te vertellen over wie we zijn en dat we dat beter al doen, maar een beetje kunnen uitvinden, aangezien ik niet een heel directief en geordend iemand ben die haar exact kan vertellen hoe haar huishouden normaal gesproken in elkaar zit. Ja, laat staan in een land waar ik het ritme en de uitdagingen niet van ken. C'est bon, madame, knikt Josephine. Waarmee mij gelijk duidelijk wordt welke verhouding zij tot mij heeft. Ik zal de madame zijn en zij de dienaar. Josephine legt mij uit hoe zij normaal gesproken haar werk uitvoert.
Je viens à 6h le matin à la maison et je m'occupe de la préparation du petit déjeuner. Je coupe des fruits pour toute la famille et je chauffe le pain. Je mets le yaourt que je fais moi-même sur la table. Après, c'est le moment que la famille descend et se met à table. Ensuite, tout le monde part pour aller au travail ou à l'école.
En dan gaat ze alles opruimen en afwassen en vervolgens hoort ze graag van de familie wat het eten wordt voor de lunch. Dan komen alle familieleden rond 12 uur terug voor de lunch en schuiven aan tafel, eet alles lekker op, gaat vervolgens weer van tafel, waarna het de bedoeling is dat Josephine alles opruimt, afwast en wegruimt. Waarna ze de middag neemt voor het schoonmaken van het huis. Waarbij ze het heel fijn vindt om van mij te weten welke delen van het huis aan de beurt zijn en hoe ik graag wil hebben dat ze de ruimtes in het huis schoonmaakt. Ik heb werkelijk geen idee. Er spelen op dit moment andere kwesties in mijn hoofd. Waar ben ik? Hoe werkt het hier? Ze checkt mijn goedkeuring. Tout est bon, Josephine. Ja, ik ben zonder ervoor te solliciteren hier madame directeur geworden. En iedereen op ons terrein lijkt voor me te buigen als een knipmes en me steeds weer angstvallig aan te kijken om te zien hoe ik reageer op hun en hun werk. Het gebied van het land Congo wordt tot de 15e eeuw voornamelijk bewoond door de Pygmeeënstam. Pygmeeën zijn inderdaad mensen die veel kleiner zijn dan de gemiddelde mens. Het is een inheemse stam die leeft als jagers en verzamelaars en helemaal één is met de natuur. Vanaf de 15e eeuw komen er meer Afrikaanse stammen van elders land innemen in dit gebied. Ze verjagen de Pygmeeën of zetten ze zelfs in als slaven. Het land van de Pygmeeën wordt steeds kleiner. Zowel de Pygmeeën als de andere stammen van elders hebben hun eigen inheemse geloof en kennis van mens en natuur. Ze gebruiken geneeskrachtige kruiden, talismannen, fetish en kennis van aardse en goddelijke magie voor gezondheid en vruchtbaarheid. Ze gebruiken alles wie ze zijn en hebben een nauw contact met hun lichaam en stemgeluid en zetten deze in voor muziek en dans. Ze eren hun eigen goden en geesten waar ze uiting aan geven in beelden en maskers. Het land Congo is op dat moment in alles nog wat wij primitief zouden noemen. De eerste westerse missionarissen komen het land binnen om de Afrikanen te bekeren tot het christendom. Ontdekkingsreizigers komen en gaan. Alles verandert als in 1880 Fransman Pierre Savignan de Brazza de rivier de Congo opvaart. De Brazza weet een verdrag te sluiten met de plaatselijke stamhoofd om het gebied onder Franse bescherming te laten vallen. Een aantal jaren later worden de officiële grenzen van de Franse kolonie getrokken en ontstaat Frans Congo. De hele structuur van het land Congo verandert door aanleg van nieuwe infrastructuur, het ontginnen van waardevolle grondstoffen en het verder verspreiden van het christendom. Pas in 1960 wordt Congo een zelfstandige republiek en zal vanaf dat moment veel staatsgrepen kennen door dictatoriale machthebbers. Die goede deals weten te sluiten met het Westen over hun grondstoffen en hier alleen zelf rijk van worden en blijven. Dit is het land van Josephine. In dit land is Josephine onderdeel van de Bantu-stam en haar eigen taal is het Lingala en wij spreken Frans. Ik word rond 6 uur wakker door gerommel in huis. Ik denk, oh ja, Josephine, moet ik haar nu eerst welkom gaan heten? Wat is nu de bedoeling? Ik doe een badjas aan en sluip naar beneden om te kijken of het wel echt Josephine is. Als ik om het hoekje kijk in de keuken, dan schrikt ze. Oh, bonjour, madame. Bonjour, Josephine. Oui, je commence maintenant avec le petit déjeuner. N'inquiétez pas, vous pouvez aller là-haut en nu kunt u gaan aankleden. Oh ja, oké. Okay. Zij heeft er ook niks aan als ik hier een beetje ga rondhangen. En ik hoef hier natuurlijk niks te doen. De zon schijnt al fel door de ramen. De kinderen huppelen vol nieuwsgierigheid naar beneden om onze nieuwe huisgenoot te bekijken en ze zijn helemaal opgetogen over de gedekte tafel met lekkere dingen die Josephine daar heeft klaargezet. Josephine begroet ze vriendelijk. Bonjour, mes enfants. En ze loopt op ze af om ze persoonlijk een aai over hun hoofd te geven. Vous avez bien dormi? Ik zie mijn kinderen zich gulzig wentelen in de liefdevolle aandacht van haar warme verschijning en lekker gaan eten. Die middag worden we verrast door nog een dame. Zij draagt de naam Savaria en wordt blijkbaar ons kindermeisje. Ik zie een dochter in de armen van dat kindermeisje springen met yes, jij bent van mij. En de andere twee zie je kijken, oké, misschien wel leuk. Wat zal ik hier eens gaan doen? Ja, ik voel me onwennig in deze omgeving waarin er zoveel tot onze dienst staat. Waarin iedereen zich naar mij wil voegen omdat ik hier in een rol terechtkom die niet mijn verdienste is, maar voortkomt uit een geschiedenis tussen witte en zwarte mensen. Ik voel hoe moe ik ben en ik heb zin om op de bank te hangen met mijn voeten op tafel en even mijn ogen dicht te gaan doen. Even uit te checken van alle nieuwe indrukken. Iedereen om me heen is aan het werk. Ik voel me ongemak hierover. Ik voel al mijn overtuigingen in me aanzwellen. Wat een lapswans. Wat een omhooggevallen tante die een beetje iedereen voor zich laat werken en zelf een beetje op de bank gaat liggen slapen. Niet veel later maak ik kennis met Roland. Roland is voor de komende tijd toegewezen als onze chauffeur. Hij heeft ongeveer dezelfde leeftijd als ik. Hij is getrouwd en heeft een paar kinderen. Hij heeft zich als chauffeur in een Prado 4x4 een prima positie verworven. Zijn raam staat meestal open en altijd als we ergens stoppen weet hij te flirten met de dames op straat. Hij brengt mijn partner, die monsieur directeur is, van en naar zijn werk en de overige tijd is hij mijn vervoer. Altijd als ik hem iets vraag, dan antwoordt hij met een zucht. Oei, madame. Roland houdt zich over het algemeen precies aan zijn functieomschrijving en dat is madame directeur van A naar B brengen. Al vrij snel heb ik een haat-liefdeverhouding met Roland. Ja, oké, ik waardeer het gemak van iemand die overal de weg weet en overal de juiste taal spreekt, maar ik krijg het stikbenauwd dat mijn vrijheid is gebonden aan een chauffeur met een Prado. Dat mijn meegenomen westerse geëmancipeerde vrouw lijkt te zijn gereduceerd tot de rol van madame directeur die overal naartoe wordt gebracht. En dat deze meneer dus alles weet wat ik doe. Dat ik niet zomaar kan verdwalen, dat er altijd wel iets tussen mij en het contact met de mensen en het land zal zitten. En ik haat het dat hij altijd zuchtend op mij lijkt te reageren. Ik haat het dat hij eigenlijk liever zijn eigen plan trekt. En zodra hij de kans krijgt, ineens is verdwenen met de auto om zijn eigen rondje te maken. Terwijl ik net spontaan van plan was ergens naartoe te gaan. Ik haat het dat ik me op momenten ook kwetsbaar voel en dan eigenlijk afhankelijk ben van hem aan mijn zijde. Ik haat het dat ik me eigenlijk niet op mijn gemak voel als vrouw naast deze Congolees, die mij alleen maar kan zien als een rijke koloniaal. Ik ben dat niet. Dat waren die anderen. Ik ben dat niet. Ik stap de auto uit en sla de deur met een klap dicht. Ik ga lopen vandaag. Josephine loopt elke ochtend bijna een uur om van haar wijk naar ons huis te komen. Taxi of busgeld wil ze besparen. Ze werkt al decennia bij witte gezinnen in mooie huizen en daarmee heeft ze voor zichzelf een behoorlijk stabiele betrekking geregeld. Op een middag valt ze in de hal. Ze krijgt een aanval van flauwte en ik help haar om op een bed te gaan liggen en haar even bij te laten komen. Voor mijn werk ben ik 3 dagen intern met een groep Afrikaanse coaches. Zwarte Afrikanen, witte Afrikanen en 1 witte Europeaan die in Afrika woont. We doen verdiepend werk rond relationeel bewustzijn en oefenen met elkaar met nieuwe interventies en nieuwe thema's. Op dag 3 durven we het met elkaar aan om een opstelling te doen rond het thema apartheid. Iedereen mag alle voorkomende rollen die bestaan in een samenleving met apartheid of discriminatie, zo je wilt, aannemen. Je leeft je in en je spreekt je uit om te ontdekken en te voelen wat de intentie en motivatie is in de desbetreffende rol. Dus bijvoorbeeld, een zwarte dame uit Zambia staat als eerste op en neemt een plek in de ruimte. Ze zegt: ik ben een wit persoon die aan het shoppen is in een groot winkelcentrum met airco en die vooral gericht is op het aanschaffen van eigen nieuwe spullen. En ik voel dat ik me hier prima beschermd voel in mijn veilige bubbel. Wel fijn dat ik hier even geen armoede zie. Een andere zwarte collega gaat op een plek staan en verhoudt zich tot de zogenaamde witte persoon. Ze zegt: ik ben een witte overheidsmedewerker die in dit land veel te maken krijgt met corruptie, wat we natuurlijk te alle tijden moeten proberen de kop in te drukken. Een zwarte vrouw uit Johannesburg staat op en neemt een plek in de ruimte ten opzichte van de andere. Ik ben een zwarte vrouw uit Soweto, zegt ze. Die ziet dat haar kinderen geen kansen krijgen. Ik ben een zwarte vrouw uit Soweto die moet leven met het leed wat haar voorouders is aangedaan. Jullie hebben geen idee hoe het is als al je eigenheid, waardigheid en bestaansrecht op deze wereld worden afgenomen. Jullie weten niet hoe het is als je niet meer als volwaardig mens wordt gezien en je telkens weer ziet hoe je broeders en zusters worden gekleineerd of afgeslacht. Jullie weten niet hoe het is als je wordt overvallen op je eigen land en je alles wordt afgenomen en gevangen wordt genomen in een systeem dat niet de jouwe is. Jullie hebben geen idee. Ik zie de vrouw vol vuur voor me staan. Ik meen zelfs de vrouwen die als voorouders voor haar kwamen achter haar te zien staan. Alsof haar woorden niet alleen uit haar tenen komen, maar vanuit alle vrouwen die voor haar kwamen. Ik sta zelf niet in deze opstelling, maar ik voel veel verwarring. Ik voel me de omstander die het allemaal ziet in het leven, maar niks doet. Ik voel me de wegkijkende blanke die zich veilig in haar eigen bubbel begeeft. Ik voel me de naïveling die wil overkomen als iemand die niet discrimineert, maar zich nooit echt verdiept heeft in de rol van haar eigen groep. Een golf van emotie trekt door me heen. Praten lukt me niet. Alsof mijn stem weg is, omdat alles wat ik zal zeggen geen recht zal doen aan haar speech. De kracht van de vrouw uit Soweto weet op de een of andere manier door een dik innerlijk muurtje heen te breken. Ik besef dat de vrouw uit Soweto echt ergens voor strijdt en dat ze dit doet vanuit de plek die zij nu heeft in de geschiedenis, met haar stem en geluid. Dat ze alles zal geven om het onrecht dat haar voorouders is aangedaan wordt erkend en ze weer vrij mag zijn in haar eigen identiteit. Jij, vrouw uit Soweto, staat zoveel krachtiger hier dan ik met al mijn klote privileges. Ja, ik doe eigenlijk maar wat. Ik heb die voeling niet met mijn voorouders. Ik weet niet namens wie ik te praten heb. Ik laat het leven een beetje over me heen komen, zonder daadwerkelijk diep besef van wat hier echt belangrijk is. Omdat het lijkt alsof ik weinig echt voor te vechten heb. Maar hier in deze privilegebubbel voel ik me eigenlijk ook verloren. Ik realiseer me dat ik nog niet half besef wat mijn rol in de geschiedenis echt is en kan zijn. En waar sta ik in de lijn met mijn voorouders? Wie staan er eigenlijk achter mij? Voor wie heb ik te spreken? Josephine, écoute moi, je suis... désolé voor wat de zwarte hier in Congo en in Afrika hebben aangedaan. Ik had eigenlijk verwacht dat ze c'est comme ça, madame, zou zeggen. Maar ze kijkt weg en ze zegt oui, c'est grave, madame. Waarna ze Congolese muziek opzet en begint te dansen. Roland! Viens, c'est Josephine, elle est tombée. We dragen Josephine naar de auto en we rijden meteen naar het ziekenhuis. We melden Josephine aan bij de eerste hulp. De wachtkamer zit propvol met mensen. Het is heel warm en sommigen zijn er echt ernstig aan toe. Josephine wordt in een rolstoel gezet. Ze heeft heel veel pijn. Ik leg mijn hand op haar schouder. Het is voor het eerst dat ik haar op deze manier aanraak. Ik loop mee naar de onderzoekskamer. En in de gang zie ik een lichaam op de grond onder een doek liggen. De onderzoekskamer is een donkere kamer, zonder licht, één raam en een vieze vloer. Josephine ligt nu op een metaal onderzoeksbed. Het is warm en het stinkt. Ik wacht op de gang. Ik weet dat ik lang zal moeten wachten. Josephine heeft geen contact met haar familie. Haar familie heeft haar en haar man behekst door middel van een voodoo-ritueel. Het heeft haar man ziek gemaakt. Ineens was hij verstijfd en daarna houdt hij altijd verwarde periodes. En zij zorgt voor hem. Ik kijk om me heen. De gang waar ik wacht staat in verbinding met de binnentuin. Alles is open. In de binnentuin zie ik dat het lichaam uit de gang is opgetild met een brancard en naar buiten wordt gedragen, gevolgd door een groepje mensen. Ik wil het zien. En ik wil de betrokkenen niet in verlegenheid brengen door een witte vrouw die zit te kijken. Het lichaam wordt naar een auto gebracht, ingeladen en wegvervoerd. Josephine vindt dat ik naar huis moet gaan. Ze zal me bellen als er nieuws is. Het nieuws is dat ze een nacht in het ziekenhuis zal worden opgenomen. Ze zal slapen op hetzelfde metalen bed en ze wordt niet naar de wc geholpen. Het nieuws is dat Josephine kanker heeft in haar been. Josephine is ziek en ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan zelf koken, dat is het probleem niet. Ik weet niet wat ik moet doen om haar te helpen. Ze blijft met regelmaat gaan naar haar eigen vertrouwde medicijnman om los te komen van de vloek die ze ervaart op haar en haar man. En dan komt ze na een paar dagen terug uit de jungle. Dan zijn er allerlei zwarte stempels op haar been zichtbaar van de uitgevoerde rituelen. Ik maak me zorgen. Ze geeft er veel geld aan uit en kan dit haar echt helpen? Ik zit in tweestrijd. Ja, in mijn perspectief ligt haar enige kans op genezing in Europa. Maar neem ik een Afrikaanse vrouw mee uit haar hut en neem ik haar mee naar Europa voor chemo's en bestraling? Hoe respecteer ik haar leven het beste? Ik laat haar in haar eigen wereld. Een collega organiseert medicijnen, morfine om precies te zijn, die haar pijn het beste kunnen verlichten, zodat ze die kan nemen als ze wil. Als zij voor de laatste keer bij ons thuis komt om gedag te zeggen, geven we haar geld om haar einde goed te kunnen regelen. Ze is dankbaar. C'est dans les mains de Dieu, madame. Oui, Josephine, zeg ik. We bereiden ons voor op ons vertrek. Na 5 jaar gaan we terug naar Nederland. Josephine zie ik niet meer. 6 weken later betrekken we ons nieuwe huis in Leiden en hoor ik dat ze gestorven is. Ik mis haar. Ik ben in Nederland en denk, wat ziet het hier anders uit? Wat ga ik hier doen? Wie ben ik hier? Wie wil ik hier zijn?